De Hoge Raad is de hoogste rechter in Nederland in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. In de vorige aflevering maakten we al kennis met het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad. Dat wetenschappelijk bureau bestaat dit jaar 45 jaar. Daar werken zo'n 100 jonge juristen. Drie van die jonge juristen vertelden ons over hun taken en het belang van ruimte voor eigen inbreng daarbij. Alle drie WB'ers die ik toen sprak werken in een team van een advocaat-generaal. Maar je kan als medewerker van het wetenschappelijk bureau ook werken voor het rechtscollege de Hoge Raad. En dus voor en met raadsheren. Mijn naam is Izir Cengiz. Ik ben freelance journalist, columnist, moderator en ik heb onlangs de master straf en strafprocesrecht afgerond. Ik zit alweer in het paard. Een poppodium in Den Haag. Dit keer in de grote zaal, waar de bar dicht is, maar de lichten ervan wel schitteren. De geluidsapparatuur ingepakt en het TL-licht staat nog aan. Dit keer zit ik aan tafel met vier medewerkers van het wetenschappelijk bureau. Of, zoals ze elkaar noemen, WB'ers. Maar dit keer werken ze alle vier voor het rechtscollege. Namelijk met Dorit Dongelmans, Roderick Keus, Tessa de Groot en Andrea Detweiler. Welkom allemaal.
Dankjewel.
Dankjewel.
Tijdens mijn master hoorde ik zelf van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad. Wanneer hoorden jullie eigenlijk voor het eerst erover, Andrea?
Ik hoorde er al over tijdens mijn studie. Een van mijn werkgroepdocenten kwam daar net vandaan. Die had daar een aantal jaar gewerkt. En die was ontzettend enthousiast, vertelde hij erover. En hij zei dat het echt een hele goede leerschool was. Als iedereen die dat graag wilde meemaken, die moest daar vooral solliciteren. En dat is me toen altijd bijgebleven.
En toen?
En toen ben ik eerst voor een groot belastingadvieskantoor gaan werken. Zoals heel veel studenten dat deden. Maar het bleef dus in mijn achterhoofd hangen. En toen ik op een gegeven moment erachter kwam dat het eigenlijk de commerciële wereld toch niet zo voor mij was. Ben ik in de rechtspraak gaan zoeken. Eerst bij een hof gaan werken. En uiteindelijk via een detachering bij de Hoge Raad terechtgekomen. Waar ik toen ben blijven plakken.
En wat was je bij het hof?
Ik was daar juridisch medewerker.
Aha. Ja, dus. En Roderick, ook al op de middelbare school, tijdens je studententijd ervan gehoord?
Ja, dat viel eigenlijk een beetje samen met mijn vader, die bij de Hoge Raad kwam werken als advocaat-generaal, Leen Keus. Mm-hmm. En via hem heb ik met name gehoord over het wetenschappelijk bureau en wat voor leuk werk ze allemaal doen daar.
Oh, dus, wat vertelde hij dan aan de keukentafel?
Nee, dat hij heel veel had ook aan het werk dat door de WB'ers werd verricht. En dat zij dus ook echt inhoudelijk dingen moesten uitzoeken. En een bijdrage konden leveren aan het product dat hij dan uiteindelijk moest inleveren. Ja.
Zo kan het lopen van vader op zoon. Althans, u bent nog geen advocaat-generaal of geen advocaat-generaal. Nee. Maar wat heb je na je studietijd dan gedaan?
Ik ben zelf eerst advocatuur ingegaan. Heb 10 jaar in de advocatuur gewerkt. Ben daar ook cassatieadvocaat geweest. Dus dan procedeer je eigenlijk als advocaat bij de Hoge Raad. Dus in die zin heb ik ook de Hoge Raad van die kant leren kennen. Maar na 10 jaar dacht ik, het is ook wel tijd voor verandering. En kwam deze vacature langs. En dat leek me heel erg leuk om te doen. En dat is gelukkig gelukt. Dus nu werk ik ongeveer 5 jaar voor het wetenschappelijk bureau.
En Tessa, jij bent volgens mij geen advocaat geweest.
Nee.
Vrij weinig geweest.
Ja.
Als het gaat over carrière, toch?
Als je het zo mag zeggen, inderdaad. Ja. Ik heb voor het eerst van het WB gehoord in mijn master. Ik werd toen benaderd door een van mijn hoogleraren. Of ik het leuk zou vinden om stage te lopen bij het WB.
En je hebt ook de master strafrecht gedaan,
toch? Ik heb ook de master strafrecht gedaan, inderdaad. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik ervan hoorde. En toen dacht ik wel gelijk, dat is een hele unieke kans. Dat moet ik echt doen. Ik zag er ook wel een beetje tegenop. Ik vond het ook wel spannend. Maar nou ja, dat beviel heel goed uiteindelijk, die stage. En die was zelfs zo leuk dat ik toen vervolgens na mijn afstuderen gelijk ben begonnen bij het WB.
En je gaat het zelf dus niet zeggen, maar ik mag het denk ik wel gewoon zeggen. Je was een van de knappe koppen op de universiteit, toch? Want anders beland je als stagiair niet bij de Hoge Raad.
Nou, dat is altijd een beetje ongemakkelijk, maar
het is wel zo.
Het ging prima op de universiteit.
Oké. En Dorit, wat ben jij geweest?
Ik ben eerst 5,5 jaar advocaat geweest. En daarna heb ik
Een kleine 4 jaar bij het ministerie van, toenmalige ministerie van Veiligheid en Justitie gewerkt. En er werden allemaal mensen gedetacheerd vanuit het wetenschappelijk bureau bij de afdeling waar ik toen werkte. En toen dacht ik van, goh, misschien kan ik zelf ook wel eens kijken hoe het is om te werken bij het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad.
Maar wat voor beeld heb je dan van het WB?
Nou, ik had het beeld dat het een hele stoffige, hiërarchische organisatie zou zijn.
En als je er werk blijkt, dat ook neem ik
maar
aan.
Maar een oud collega uit de advocatuur was daar gaan werken als WBR. Die was heel enthousiast. Toen dacht ik wil toch eens gaan kijken of dat wat voor mij zou kunnen zijn. En toen ben ik op basis van detachering uiteindelijk daar terecht gekomen. En dat beviel zo goed dat ik na een half jaar eigenlijk niet meer weg wilde. Dus inmiddels zijn we 7 jaar verder.
Het was dus niet stoffig en hiërarchisch?
Helemaal niet. Nee, het is echt een hele, hele fijne werkomgeving. Met mensen die allemaal op een hele open manier met elkaar discussiëren. En op een hele fijne manier met elkaar samenwerken.
Okay. Over dat samenwerken zitten gaan we denk ik zo hebben. In de vorige aflevering sprak ik dus met 3 WB'ers die voor het parket werken. En zij elke keer als zij iets zeiden, althans bijna elke keer, had ze het over dat jullie er ook nog bestaan en dat het volkomen anders is. Ja, maar wat is eigenlijk de overeenkomst tussen als WB'er werk voor het parket en dus voor het rechtscollege? Tessa?
Nou, collega's van mij hebben het wel eens omschreven als dat je een andere baan hebt, maar dan in hetzelfde pand en met dezelfde collega's. De aard van het werk is in die zin denk ik hetzelfde. Je bent heel veel bezig met lezen, schrijven en juridische analyses. Maar het is denk ik vooral de manier waarop je het opschrijft die enorm verschilt bij parket en bij de raad. En dat is iets waar je ook echt even aan moet wennen als je dan de overstap maakt.
Sorry, de manier waarop je opschrijft?
Ja. In elk geval bij strafrecht, daar werk ik. Om daar maar even vanuit te spreken, is het zo dat advocaten-generaal veel vormvrijer zijn. En die hebben allemaal ook echt hun eigen kenmerkende stijl. Dus de een is heel beknopt en de ander houdt ervan om wat meer uit te weiden. En als WB'er probeer je daar dan zo goed mogelijk in mee te gaan en voor te schrijven. En bij de raad is het veel meer zo dat je gebonden bent aan de manier waarop ze het in eerdere arresten al hebben gezegd. Waardoor je eigenlijk altijd ook erg op zoek bent naar goede voorbeelden om bij aan te knopen. En heel erg in de taal van de Hoge Raad te schrijven.
Okay, en voor mijn beeld, jullie hebben alle 4 eerst voor het parket gewerkt, toch?
Ja, ik begon ooit bij de raad op detacheringsbasis. Maar ik heb ondertussen ook wel voor het parket gewerkt en nu voor de raad.
Oké, maar volgens mij is het de vrijste om eerst voor het parket te werken en dan...
Bij fiscaal niet.
Oh, en bij de andere dus? Civiel en strafrecht?
Bij civiel wel. Bij civiel begin je bij het parket en daarna kan je pas voor de raad komen te werken.
En strafrecht moet je dus ook eerst voor het parket hebben gewerkt, Tessa?
Bij straf is het gebruikelijker om eerst voor het parket te werken, maar het komt ook wel andersom voor.
Maar solliciteer je dan zeg maar zo van ik wil liever voor een raad weer werken? Of...
Nee, dat niet. En eigenlijk is het zo dat voor bijna iedereen geldt dat ze het gewoon leuk vinden om in de tijd dat ze voor het wetenschappelijk bureau werken beide kanten te zien. En dat je op een gegeven moment het gevoel hebt dat je dan aan de ene kant je voldoende hebt ontwikkeld en graag een nieuwe uitdaging wil. En dan kan je aangeven van goh, zodra er een keer ruimte is of er is sprake van een wisseling, dan lijkt het mij wel heel leuk om die andere kant te zien.
Nee, bij ons is het gebruikelijk dat je na 2 jaar rouleert. Dus ook als je bij het parket werkt, zou je na 2 jaar ongeveer van AG ook wisselen voor wie je werkt. En in dat traject kan je ook je voorkeur voor de raad aangeven en op die manier bij de raad terechtkomen.
Er werken eigenlijk veel minder WB'ers voor de raad. En het is gebruikelijker om vaak eerst voor het parket te werken en dan pas voor de raad, toch?
Ja, in zijn algemeenheid bij ons in ieder geval wel.
Oké.
En bij fiscaal is het dus ongeveer half en half. Het WB is verdeeld over het parket en de raad in gelijke mate ongeveer.
Ja, ik denk dat er bij civiel 25 voor het parket werken ongeveer.
Ja, wel meer.
Misschien nog wel meer, en 5 voor de raad. Ja.
En Roderick, zeg maar, ik hoorde Tessa net zeggen, de vorm waarin je eigenlijk schrijft als WB'er is een van de grootste verschillen. Wat zijn de grootste verschillen die jou zijn opgevallen als het gaat over werk voor het parket? En voor het raad, want jij werkt volgens mij net pas voor het
raad. Ja, ik ben nu pas een paar maanden inderdaad werkzaam voor de raad. Het grote verschil is denk ik inderdaad wat Tessa ook zegt, de stijl. Dus ons wordt soms gevraagd om dan bijvoorbeeld een preconcept te schrijven voor waar dan de raad mee verder kan. Ja, en daar ben je wel heel erg inderdaad gebonden aan wat de raadsheren, welke richting ze op willen. Maar ook inderdaad aan wat er al eerder is beslist. Dus, en die uitspraken van de Hoge Raad worden ook van buitenaf uitgelegd. Dus het is ook heel belangrijk om goed de woorden te wegen. Dus je wil niet dat er een andere uitleg aan de woorden wordt gegeven dan bedoeld is.
Ja. Ik mag nog iets vragen? Ik ben ook wel nieuwsgierig. Bij ons heb je ook een notitie erbij. En daar ben je dus wel super vrij. En mogen we echt alles opschrijven op de manier waarop jij het wil. Misschien nog wel vrijer dan bij het parket. Wel iets beknopter dan een conclusie. Maar het zit toch al gauw 10 pagina's aan al je eigen hersenspinselen. En dan heb je daarnaast nog natuurlijk een conceptarrest waar je wel vast zit. Meer aan de gebruikelijke bewoordingen. Hoe is dat bij jullie eigenlijk?
En bij ons,
mag ik dat vragen zo tussendoor?
Uiteraard. En bij ons is dus, bedoel je bij fiscaal, toch?
Fiscaal, sorry. Ja.
Nou, hoe is dat bij civiel, Roderick?
Nee, bij civiel wordt er ook gevraagd om soms iets uit te zoeken en daar een notitie over te schrijven.
Maar het is niet standaard bij ons dat er een notitie bij zit.
Oké.
Bij ons is het eigenlijk gebruikelijk dat je van tevoren contact hebt met de raadsheer voor wie je werkt. En dat is dan de concipiënt. Dat is degene die de zaak naar de raadkamer moet brengen, zeggen we dan. Dus hij of zij is verantwoordelijk voor het product dat naar de raadkamer gaat. En dan voorafgaand aan het maken van het preconcept heb je met die raadsheer een vooroverleg. Waarin je dus bespreekt of je al dan niet eens bent met de conclusie, of er inderdaad nog punten moeten worden uitgezocht. En welke kant het op zal gaan. Of dat je bijvoorbeeld het 2 kanten opwerkt. Dat gebeurt ook wel veel. En daar ga je dan daarna mee aan de slag.
Maar de hoofdtaak is gewoon het ondersteunen van een raadsheer of verschillende raadsheren.
Ja.
Die dan een uitspraak doen over de zaak.
Ja, wij werken eigenlijk voor alle raadsheren. Jullie zijn gekoppeld aan 1. Ja,
jullie is dus strafrecht.
Straf en fiscaal.
Oké. En dan gaan we weer naar de als we zo doorgaan, komen we elke keer bij een volkomen nieuw verschil. Ja. Oké, helder. Maar ik vroeg net van beginnen jullie dan bij het parket? Is het eigenlijk een keuze van of je bij het parket wilt werken, uiteindelijk blijven werken, of dat je eventueel naar de raad gaat? Andrea?
Bij fiscaal is het niet per se een keuze. Ja, je eigen wensen kunnen natuurlijk meegenomen worden, maar we hebben eens in de zoveel tijd. Hebben we een roulatie, wordt eigenlijk de samenstelling bekeken. En wordt bekeken hoe lang mensen al bij het parket zitten. En of die zelf wel een voorkeur hebben om toch ook nog de raad te zien. Dan kan er wel eens gewisseld worden. Maar in principe gaat dat wel boven de BW'ers langs. Je kan niet, en we hebben ook geen sollicitatieprocedure voor de plekken die bij de raad vrijkomen. Daar wordt gewoon een beslissing over genomen. En zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de medewerker. Ook rekening houdend met de expertise van diegene.
Roderick, heb je al spijt dat je een paar maanden geleden bent gerouleerd?
Nee, totaal niet.
Nee?
Nee, het is wel echt een unieke ervaring om voor de raad te werken. Dus totaal geen spijt van.
En als we een beetje uitzoomen, ondanks die verschillen tussen werk voor het parket als wetenschappelijk medewerker of voor het rechtscollege. Waarom heet het eigenlijk wetenschappelijk bureau? Wat is er maar het wetenschappelijke dat in jullie werk zit, Dorit?
Ja, zeker bij het parket. Daar werk ik dan nu niet meer voor. Maar zeker bij het parket moet je natuurlijk alle cassatieklachten behandelen. En dat vereist wel de nodige wetenschappelijke expertise en ervaring. Dus je moet best wel vaak boeken induiken om uit te zoeken hoe een bepaalde klacht afgedaan zou moeten worden.
Om de antwoorden,
dat is het wetenschappelijke aspect eraan. Je moet veel juridisch onderzoek doen.
Aha, dus het wetenschappelijk zit in.
Je weet
het
of de klacht slaagt of faalt.
Oké. Maar dus niet per se. Maar duik je dan, is het de bedoeling dat je ook duikt in dat wetenschappelijk onderzoek om daar de antwoorden te vinden op de vragen?
Ja, soms is het niet nodig. Maar soms moet je echt even de bibliotheek in om een boek te pakken en te kijken van goh, hoe zit het hiermee eigenlijk?
Dat lijkt me het allerleukste van je baan.
Klopt het wat in de cassatiestukken staat? Of zit het eigenlijk nog net iets anders?
Als ik daarin mag aanvullen, is denk ik het inderdaad heel erg. Is het een hele leuke mix tussen wetenschap en praktijk.
Ja, exact.
Want je bent eigenlijk heel wetenschappelijk bezig, omdat je continu bezig bent met juridisch onderzoek. Maar steeds in een concrete zaak. Met echte mensen en met ook echt effect, zodra een uitspraak eenmaal is gewezen. En dat maakt het denk ik een hele interessante dynamische combinatie.
Ja.
Die je eigenlijk verder op weinig werkplekken zo ziet. Want de universiteit is natuurlijk veel meer abstract en echt academisch. En hier heb je echt allebei.
Maar wat is dan de overeenkomst tussen de?
Dus de overeenkomst is eigenlijk het onderzoek. Dat je nog steeds gewoon de boeken induikt en je onderzoek doet aan de hand van de middelen die worden voorgesteld in een beroepschrift in cassatie. Dat je om die vraag te beantwoorden vrij veel onderzoek nog steeds moet doen, dat is wel een overeenkomst.
Wat ik me dus herinner van die WBR's die voor het parket werken, die had heel erg ook over ondersteunen en niet alleen over onderzoeken. Zit dat er dan nog steeds in?
Uiteindelijk ben je natuurlijk als WB'er niet verantwoordelijk voor het eindproduct. Je doet eigenlijk alleen maar een opzet. En ja, in die zin is het wel ondersteuning. Het hangt ook wel, denk ik, van de raadsheer af voor wie je werkt. Of je ja, hoe ondersteunend je bent of hoeveel vrijheid je wordt gegeven.
Waar zit die ondersteuning dan überhaupt in?
Je kan van tevoren kan je misschien gaan sparren met een raadsheer. Die kan vragen, ik zit hier nog even mee, kan je dat nog even uitzoeken? Samen een gedachte vormen voordat je aan een notitie begint. En in die zin is het dan ondersteunend dat je de raadsheer het een en ander aanreikt wat die graag wil. De andere raadsheer die laat je eigenlijk best wel vrij. En dan mag je gewoon zelf een notitie schrijven met hoe jij denkt dat de zaak zo ongeveer in elkaar zit en afgedaan zou moeten worden. En ja, dan is het nog steeds natuurlijk ondersteunend in de zin dat het dan langs jouw raadsheer gaat. En die er ook wat van vindt en wat wijzigt. En de volgende raadsheer ook en de volgende raadsheer ook. Dus eigenlijk in één ratio zei het ooit zo dat je eigenlijk op elkaar schouders gaat staan. Dus elke keer kom je net iets verder en kan je net iets verder zien. En op die manier kan je ondersteuning bieden.
Dorit, is het ook hoe het bij jullie gaat, bij Civiel?
Nee, bij ons werkt het iets anders. Op dinsdag worden allemaal nieuwe zaken in de raadkamer besproken.
En de raadkamer is gewoon dat verschillende raadsheren...
alle raadsheren bij elkaar.
Ja, dus de rechters die dan...
Ja, precies. Gezellig. En dat is op dinsdag en op donderdag worden concepten besproken. En voordat een zaak wordt besproken in raadskamer hebben alle raadsheren de conclusie al gelezen. En die hebben op papier gezet wat zij vinden van de zaak op basis van de conclusie.
Oh, dus dat is anders dan bij fiscaal, want daar krijgt Andrea als eerst na de advocaat-generaal.
Ja, nee, raadsheren die allemaal los van elkaar bepalen wat zij vinden van de zaak of wat zij denken wat er met de zaak zou moeten of wat nog de uitzoekpunten zouden kunnen zijn. En na raadskamer wordt dan gekeken in sommige zaken of er een WB'er bijstand kan bieden. En soms is alles al duidelijk en kan je gewoon een concept gaan schrijven. Maar soms zit er ook echt nog...
Waar verschilt dan die conclusie die er dus eventueel... die er altijd is, maar in sommige zaken niet als je voor het fiscaal werkt. Waarin verschilt dan zo'n conclusie voor met een uitspraak die uiteindelijk een rechter doet?
Ja, een conclusie is vaak veel uitgebreider van opzet. En advocaat-generaal heeft ook heel veel ruimte om, als de zaak daarom vraagt, als bijvoorbeeld echt om een nieuw punt gaat, om eens heel expliciet een blik over de grens te werpen en te kijken hoe het in andere landen geregeld is. En echt uitgebreide, diepgaand literatuur te bespreken. En dat soort dingen gebeuren eigenlijk niet in een arrest. En dat wil niet zeggen, helemaal niet zelfs, dat de raad daar niet naar heeft gekeken. Maar het arrest is veel meer een eindproduct. Dus in toelichting op zo'n arrest komt dat allemaal wel weer naar voren. Maar het arrest is eigenlijk gewoon heel strak van, dit is de uitspraak. En daarbij is dat hele voorbereidende werk minder zichtbaar. En daarnaast is het zo dat een advocaat-generaal veel explicieter mag wikken en wegen. En zie je ook wel eens in de tekst van, goh, ik heb hier nog wel over getwijfeld. Enerzijds, anderzijds. En een uitspraak van de Hoge Raad doet dat nooit. Nee. Daarbij is het A of B.
Maar dat wil niet zeggen dat er niet heel veel noten zijn ten grondslag liggen.
Sorry, wat
dat wil niet zeggen dat er niet alsnog heel veel notas gewisseld zijn. Mm-hmm. Om tot uiteindelijk dat arrest te komen, wat misschien maar 1 of 2 pagina's beslaat.
Maar al die nota's en eigenlijk ook die conclusie.
Die zie je niet terug in het arrest.
Nee.
Maar er staan wel allerlei gedachten, hersenspinsels om uiteindelijk die beslissing te kunnen nemen.
Maar Dorit, is het dan niet gek dat juist al die nota's en die conclusie van die advocaat-generaal geen plek hebben in dat eindproduct?
Nee, ik denk niet dat dat noodzakelijk is. Het is natuurlijk wel heel belangrijk om helder uiteen te zetten wat de uiteindelijke beslissing is. Maar dat is dan ook wel de beslissing. En welke andere afslagen je had nog had kunnen nemen zijn natuurlijk eigenlijk niet relevant. Het gaat erom wat de zetel uiteindelijk vindt van een zaak. En dat moet op papier komen te staan.
En niet dan jammer dat er geen dissenting opinions zijn in Nederland?
En dat zijn dus dat de rechters kunnen zeggen van...
Ja, in sommige rechtssystemen is dat natuurlijk. Ja. Maar dat is bij ons niet.
Nee.
En voor de mensen die dat niet weten, dat is dan dat een rechter bijvoorbeeld kan zeggen, dan staat van, ik ben rechter Pietje en ik vind... Dit hebben we besloten, maar eigenlijk vind ik dit. Ja. Ja, vind jij het wel jammer, Andrea?
Oh, ik stel die vraag wel, maar ik had er zelf nog niet zo over nagedacht. ik denk dat het wel nuttig is inderdaad om uiteindelijk gewoon een beslissing
te hebben.
En ja, zeker voor de rechtszekerheid
geeft het denk ik veel meer rust.
Rust. Maar het, ja, op zich hebben we natuurlijk ook een systeem waar we dus inderdaad conclusies hebben. Dus die kan die functie eigenlijk al een beetje vervullen.
Ja.
De conclusie in plaats van een andere rechter die nog een ander gedachte uiteenzet. Maar ik was gewoon nieuwsgierig, weer.
Wil iemand reageren? Iemand die wel die meningen mist van rechters die zich terug aangeven dat ze iets volkomen anders vinden? Tessa, ik zie jou
Nou, voor die juridische discussie is het natuurlijk heel erg goed dat uitspraken bediscussieerd worden. Maar ik denk inderdaad wel dat het voor de rust en ook acceptatie voor partijen van een uiteindelijke rechterlijke uitspraak wel heel goed is dat de uitspraak is wat die is en dat je daarmee moet doen.
Ja.
En ik denk dat eventuele andere gedachten, dat die veel beter in een academisch debat kunnen worden besproken in de literatuur.
Maar je zegt net, je hebt te maken met echte mensen. Zo'n uitspraak van een rechter heeft gevolgen voor die mensen. En eigenlijk ook voor later. Want je zegt eigenlijk als rechter, zo'n arrest heeft vaak jarenlang nog gevolg. Vandaar dat jullie ook dus duiken in die oude jurisprudentie.
Ja.
Ben je daar bewust van tijdens het werken?
Ja, zeker wel. Het is niet zo dat ik daar op elk moment dat ik aan een zaak bezig ben aan denk. Maar zeker als het echt wel om grote dingen gaat. En zeker strafrecht natuurlijk grijpt ook echt diep in de levens van mensen. Kan heel diep ingrijpen. Ben je echt wel bewust van wat dat uiteindelijk kan doen voor iemand. Ja.
En wat, zeg maar, fijn dat je bewust bent. Maar dan, wat doe je dan met dat bewustzijn?
Ja, je probeert gewoon zo goed mogelijk en integer mogelijk je werk te doen. En het onderzoek zo goed mogelijk te doen. En dat is uiteindelijk je taak. En het aandragen van voldoende handvatten en bronnen voor de raadsheren, die uiteindelijk natuurlijk de knoop moeten gaan doorhakken. En dat probeer je zo goed mogelijk te doen.
Andrea, zeg maar, hoe is überhaupt de dynamiek in de samenwerking met zo'n raadsheer of raadsheren? En voor de goede orde, raadsheer, ik vind het zelf een beetje moeilijk woord. Dat kunnen ook gewoon vrouwen zijn.
Kunnen zeker ook vrouwen zijn. Yeah. En dat verschilt eigenlijk enorm per raadsheer voor wie je werkt. De een is veel op kantoor. Die komt graag bij je binnenlopen. Die komt even sparren. Die vraagt hoe het ermee staat met de zaak. En de ander is wat afwachtender. Die geeft wat meer vrijheid misschien zelfs. De raadsheer voor wie ik werk, die geeft heel veel vrijheid. En dan mag ik zelf helemaal met een zaak aan de slag gaan. En dan ziet hij op een gegeven moment wel mijn concept tegemoet.
Roderick, is het niet gek om samen te werken en te sparren of juist de informatie aan te leveren bij een raadsheer die al decennia werkt in het recht?
Ja, dat is wel soms een beetje spannend inderdaad. Omdat je te maken hebt met mensen die natuurlijk hun sporen wel verdiend hebben in de juridische wereld. Maar niettemin als ik met...
Laat ze dat trouwens ook blijken? Zo, nee. Dat ze zeggen, Roderick, wat weet jij er nou van?
Echt enorm bescheiden mensen.
Totaal
echt,
niet.
Echt nee. Heel erg.
Ja.
Het zijn juridisch hele... enorm begaafd, maar allemaal zo ontzettend bescheiden. En sociaal tegelijkertijd, dat vind ik echt wel knap.
Mm-hmm.
Zie je niet, die combinatie zie je niet vaak.
Ja. Nee, en als je zelf met, als ze je vragen om iets uit te zoeken, dan wordt het ook wel serieus genomen waar je dan mee komt.
Mm-hmm.
En ze hoeft er niet altijd mee eens te zijn, maar dat helpt hun wel weer verder in hun denkproces. Dus,
Ik las op de website van de Hoge Raad, en ik citeer: voor de wetenschappelijk medewerkers biedt hun tijd bij de Hoge Raad de gelegenheid veel te leren van de ervaren raadsheer en advocaat-generaal. Tegelijkertijd zijn de ideeën van de jonge en gemotiveerde medewerkers inspirerend voor de leden van de Hoge Raad en het parket. Dorit, wat heb jij geleerd van die zeer bescheiden en hele sociale raadsheren?
Ja, natuurlijk. Het is een beetje lastig om dat te omschrijven, maar ik leer natuurlijk enorm veel van. Al is het maar om te zien hoe zij hun arrest opstellen, hoe ze dingen formuleren, hoe ze beredeneren.
Zijn het een soort van coaches?
Coaches? Nou ja, ergens natuurlijk wel. Want je krijgt je concept wat je hebt geschreven terug. En dan kan je zien wat er iemand aan gewijzigd heeft. En ze nemen ook eigenlijk altijd wel de tijd om het even te bespreken waarom ze dingen anders hebben gedaan.
Of maar ik werk niet in zo'n omgeving. Maar ik ga nog iets vragen dan daarover. Hoe kan je dan jezelf er nog wel in kwijt als je juist werkt met die al dan niet bescheiden reuzen?
Ja, omdat ze dus ook heel erg openstaan voor discussie. Vinden ze juist heel fijn. Vaak is er een concept gemaakt op basis van het preconcept, kom ik weer met dat woord. Maar en er wordt er ook commentaar geleverd door de andere raadsheren. En vaak is het zo dat je dan met de raadsheer met wie je samen hebt gewerkt aan het conceptarrest weer gaat zitten en gaat kijken van, wat vinden we nou van die commentaren? Zit er wat in? Vind jij dat er wat in zit? Zullen we er wat mee doen? Moet er nog wat uitgezocht worden? Dus er wordt echt wel, jouw input wordt heel erg gewaardeerd.
Ik vind dat ook eigenlijk dat qua persoonlijke ontwikkeling dat je gewoon heel veel leert. Ik heb echt wel meer op mezelf leren vertrouwen.
Ja,
doordat er echt wel serieus naar gekeken wordt wat jouw inbreng is.
Je vindt het interessant wat ik ervan denk.
Ja,
en dus je eenmaal merkt dat echt op prijs wordt gesteld, voel je dus ook veel vrijer in het geven van je mening en al je hersenspinsels die je soms hebt over een zaak.
Dus hun oog voor jou biedt jou meer ruimte om te schitteren. Of, of maak het nu weer dat weer te groot?
Meer zelfvertrouwen te krijgen over je eigen juridische capaciteit. Dat is het, denk ik.
En door het, hoe is die dynamiek voor jou in de samenwerking met een raadsheer of met raadsheren?
Een collega van mij vergelijkt het altijd een beetje als voetballen in de Champions League. Wij als WB'er mogen mee voetballen in de Champions League. We staan niet opgesteld, want we maken geen onderdeel uit van het echte team. Maar als WB'er zit je eigenlijk op de bank. En af en toe mag je een voorzet geven waarmee je hoopt het spel verder te brengen.
Of de bal die aan de zijkant is beland,
precies,
terug het veld in gooien.
Terug het veld in gooien. En soms wordt die bal of die voorzet of die bal aangenomen. Omdat ze denken, nou, daar kan ik wat mee. Of, en soms denken ze, nou, nee.
Dat, maar in jouw geval, door het al die voorzetten worden prachtig aangenomen.
Dat mocht ik willen, maar nee, ik doe mijn best.
In het vorige gesprek ging het heel erg over de taken en de doelen die de Hoge Raad heeft. En ter overhoring, Andrea, dat zijn de drie.
Rechtsbescherming, rechtsontwikkeling en rechtseenheid, als ik het zo uit mijn hoofd...
Ja, dus het is eigenlijk aan de Hoge Raad om die te bevorderen. En het bevorderen van de rechtseenheid kan me iets voorstellen, want je bent de hoogste rechter als het gaat over... bepaalde rechtsgebieden, namelijk die civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. Maar hoe zit het eigenlijk, het woord viel al volgens mij, met rechtsontwikkeling en rechtszekerheid, Tessa?
Bij de Hoge Raad komen natuurlijk vooral zaken waar discussie over is en waar je anders over kan denken. En ook zaken waarin een bepaalde open norm die in de wet is neergelegd nog niet nader vorm heeft gekregen. En dan is het aan de Hoge Raad om daar een uitleg aan te geven. En zeker bij dat soort zaken waarin rechtsklachten spelen, zo noemen wij dat, die dus gaan over de uitleg van het recht. Ja, op dat moment ben je heel erg bezig met rechtsontwikkeling en probeer je echt een stukje nieuw recht toe te voegen waar de rechtspraktijk vervolgens verder mee aan de slag kan. En daar zit ook een stuk rechtseenheid in. Want door die uitleg gaan alle andere rechters, als het goed is, op dezelfde manier een bepaald begrip uitleggen. Dus zo ben je daar altijd mee bezig.
Maar huppel jij dan door de gang van de Hoge Raad, denk je elke rechtseenheid, dat bevorderen en dat bevorderen? Of welke rol heeft het voor jouw werk dan, die doelen?
Nee, het is denk ik veel meer organisch op de achtergrond. Het is echt niet zo dat ik achter mijn bureau zit en denk, nu ben ik echt rechtseenheid aan het doen. Het is meer zo dat alle drie die aspecten gewoon door je werk heen lopen. En dat elke individuele zaak natuurlijk sowieso rechtsbescherming biedt. En daarnaast eigenlijk bijna altijd ook wel een stukje rechtseenheid of rechtsbescherming. Want als dat niet zo zou zijn, dan wordt die zaak over het algemeen door de Hoge Raad niet inhoudelijk af met een inhoudelijke motivering afgedaan, maar verkort afgedaan. Dus de zaken waarin de Hoge Raad zelf echt uitschrijft waarom iets dus of zo is, zit daar eigenlijk altijd iets in wat voor een breder publiek van belang is.
Ik weet nog, ik weet nog van mijn studententijd dat we annotaties lazen. Dus dat waren dan mensen die de rechtsgeleerden die soort van reacties schreven op een uitspraak van de rechter. En heel vaak heel kritisch. Dat iets niet klopte. Wat doen jullie daarmee, Andrea?
Dat kan meegenomen worden in een volgende zaak in je notitie. Als je weet dat er al een keer uitspraak is geweest over een bepaald onderwerp. En je komt weer in aanraking met een zaak die over hetzelfde gaat. Dan neem je naast die literatuur en de wetsgeschiedenis en de rechtspraak, neem je ook de kritische annotaties mee van eerdere rechtspraak die er erg blijkt. En dat kan dan meegewogen worden. Als het recent is, vinden de raadsheren het soms ook wel fijn om daarvan op de hoogte gesteld te worden. In een zaak waarin zij zelf misschien hebben beslist. Dat wordt aandachtig gelezen. En dan kun je dat altijd in je achterhoofd houden voor een volgende keer. Als er bijvoorbeeld misschien... ik kan me voorstellen dat er iets van kritiek is. Dat iets niet voldoende helder is opgeschreven in een bepaalde rechtsoverweging. Dat het nog steeds niet helemaal duidelijk is welke kant de Hoge Raad nou heeft bedoeld op te gaan. Nou ja, dan kan ik me voorstellen dat dat nog in het achterhoofd zit van een raadsheer. Die dat dan een volgende keer misschien nog eens een keer onder de loep kan nemen. En nog een keer helder op kan schrijven.
Dorrit, is dit dan ook hoe het bij civiel gaat? Dat jullie gewoon dus die annotaties bespreken?
Ja, bij civiel wordt er eigenlijk iedere week met de raadsheren een kritische annotatie besproken. En een van de raad-WB'ers neemt daarvoor dan het voortouw. En die zoekt in tijdschriften of er een kritische annotatie is verschenen bij een van de arresten van de Hoge Raad. En die bespreekt die dan met de raadsheren. En die gaan dan over met elkaar over in debat. Wat ze daarvan vinden. Of ze er lering uit moeten trekken.
Roderick, jij bent net pas begonnen bij het rechtscollege. Als je vooruitkijkt over 5, misschien wel 10 jaar, waar sta jij dan? Hebben we dan een nieuwe AG-keus?
Nou, dat denk ik niet. Laten we eerst de vervolgstappen in de carrière nemen. Nee, veel mensen die bij het WB werken, die gaan daarna ofwel de rechterlijke macht in, of die gaan naar de advocatuur of de universiteit. Nou, er zijn dus heel veel mooie opties. Maar ik zelf zou het heel leuk vinden om rechter te worden. Ik hoop dus over 5 jaar dat verwezenlijkt te hebben.
En daarna AG-keus 2.0?
Nou, wie weet, wie weet.
En Dorit, jij?
Ja, ik ga weg bij de Hoge Raad, want ik heb inmiddels een nieuw baan. Ik start per 1 januari als rechter in opleiding bij de rechtbank Rotterdam.
En wat neem je dan mee van al deze grote reuzen?
Oh, een schat aan juridische kennis, maar ook heel veel meer schrijfvaardigheid dan ik had voordat ik bij de Hoge Raad kon werken. Ik denk dat dat de grootste dingen zijn. Maar vooral een hele plezierige... Ik kijk met heel veel plezier terug op de tijd die ik bij de Hoge Raad heb doorgebracht.
Je hebt nog een paar maanden. Ik zou niet nu al afscheid nemen als ik jou...
Er gaat geen andere baan komen waar je zo rustig over juridische vraagstukken kunt nadenken. Kan nadenken. En dat vond ik echt een grote... Ja, met zulke leuke mensen over juridische vraagstukken nadenken. Dat vond ik echt bijzonder leuk.
En je wordt dus dan recht in opleiding. Welk sector? Ja. Weer civiel?
Weer civiel en ook in straf word ik opgeleid.
Ja. Over straf gesproken. Tessa, jij, waar zie jij jezelf over 5 of 10 jaar?
Ja, dat is natuurlijk altijd een moeilijke vraag. Ik wil uiteindelijk heel graag rechter worden. Maar dat is iets meer een ambitie op de langere termijn. Ook omdat dit pas mijn eerste baan is, kom ik ook nog niet in aanmerking voor opleiding tot rechter. Daarvoor moet ik eerst andere werkervaring opdoen. Maar ik heb het er wel eens met collega's over. En die zeggen eigenlijk allemaal dat het wetenschappelijk bureau zo'n unieke werkplek is. Dat ervaar ik zelf ook zo. En dan kan ik soms ook lichtelijk pessimistisch denken. Ik ben verpest met dit als eerste baan. Want
alles hierna wordt slechter.
Nou ja, zo mooi op de inhoud werken met zulke inspirerende mensen. Zowel de advocaten-generaal als raadsheren. Maar ook echt binnen het WB werk je met hele prettige collega's. Dat zal moeilijk vinden worden om zo'n plek nog te vinden.
Maar Andrea is weggegaan en weer teruggekomen. Dus
ook dat kan.
Dat is ook kan. Nog een optie. Maar hierna, wat ga je hierna doen, Andrea? Ja, of wat hoop je te doen?
Ik vind het best lastig. Omdat ik dus... ik heb wel al een aantal verschillende banen gehad. En ik ben even weer weg geweest. En nou ja, vond daar toen toch ook niet helemaal met gelijk. Ik vind dit gewoon echt de meest fantastische werkplek. Ik vind het best lastig. Maar wat ik eigenlijk altijd zei aan het begin van mijn studie al... is dat ik inderdaad ook de rechterlijke macht toch wel heel graag in wilde. Dat was altijd een ambitie. Eerst maar kijken of je die opleiding doorheen komt. Maar dat is toch nog steeds wel mijn hoogste doel, denk ik. En ik heb ook altijd wel nagedacht over een proefschrift. Maar of ik dat op de korte termijn zal kunnen bewerkstelligen, weet ik niet. Ik heb jonge kinderen thuis. Dat is misschien een beetje veel gevraagd op dit moment. Maar nou, wie weet, in de toekomst.
Ik wil zeggen, ik wens jullie allemaal veel geluk. Maar als ik jullie zo hoor, jullie gaan nooit meer zo'n baan als deze vinden. Dank jullie wel. Dank.
Nou, jij bedankt.
Dankjewel.
Ja. Dankjewel.
En dank aan de luisteraars. Mocht je meer willen weten over het Wetenschappelijk Bureau van de Hoge Raad, kijk dan op www.hogeraad.nl.